Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Ik wil met u doornemen de liturgie die wij deze morgendienst, die om 10 uur begint, zullen gebruiken. Onze voorganger is onze eigen dominee Vogel. Na het welkom en de mededelingen zingen we hier in de kerk Psalm 146, vers 1 tot en met 5. Psalm 146, vers 1 tot en met 5 uit het liedboek. Daarna zal een stil gebed zijn en votum en groet, waarna we zingen gezang 289, vers 1, 3 en 5. Dus na votum en groet, gezang 289, 1, 3 en 5. Hierna zullen de geboden worden voorgelezen. Daarna zal er gezongen worden uit de oude berijming, Psalm 86, vers 6. Dus Psalm 86, vers 6 in de oude berijming. Hierna zal de dominee in gebed voorgaan en daarna uit de schrift lezen. En de schriftlezing is uit Lucas 10, vers 25 tot 37. Dus Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Daarna zingen we het kinderlied. Het kinderlied heet Kijk eens om je heen. Hiernaast de collecte voor de kerk en hulpverlening. Dus de collecte voor de kerk en hulpverlening. En daarna zingen we Psalm 72, vers 1 en 4 uit het liedboek. Psalm 72, vers 1 en 4 uit het liedboek. De verkondiging gaat vandaag uit Lucas 10 en heeft als thema lef om lief te hebben. En dat is deel 1 en vanmiddag is hetzelfde thema en dan deel 2. Na de verkondiging zingen we gezang 481 vers 1 en 2. Gezang 481 vers 1 en 2. Daarnaast de dankzegging en voorbeden. En als slotpsalm zingen we uit de oude berijming 108 vers 1 en 2. Dus psalm 108 vers 1 en 2 uit de oude berijming. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, jonge lui, welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan onze eigen dominee Vogel. De middagdienst zal zoals gebruikelijk om 17 uur beginnen. Na deze ochtenddienst hebben we met elkaar de gelegenheid om koffie te drinken. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen uit Psalm 146. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Morgenglans der eeuwigheid. We zingen gezang 289, vers 1, 3 en 5. Luisteren nu naar de woorden van het verbond van de Heere onze God. En daarna zingen we Psalm 86, vers 6 in de oude berijming. Leer mij naar uw wil te handelen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen eerst samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier op deze zondagmorgen in de kerk gekomen. En u heeft ons al gezien. U zag hoe we hier binnenkwamen, hoe we ons huis verlieten, hoe we ons bed verlieten. En u weet hoe we hier zijn en waar we aan denken, waar we mee bezig zijn. De dingen van de afgelopen week, de dingen van de komende week, de dingen van vandaag. En misschien zijn we ook wel leeg in onze gedachten. Er kan van alles bij ons spelen. En toch zijn we hier vanmorgen. En wat nog belangrijker is, u bent er. U bent er om ons te ontmoeten. We zijn hier niet gekomen om u te vragen of u bij ons wil zijn. Maar u was er om ons te vragen bij u te komen. En we willen u daarvoor danken. Hoewel als we bij u moeten komen, met heel ons leven, als we op appel moeten komen en we moeten zeggen wat er was en wat er is. Heere God, dan hebben we ook heel veel dingen op te biechten die niet goed waren. En misschien zijn we daarom ook wel wat bezorgd om u onder de ogen te komen. Als we ons eigen leven bekijken, wat daar speelt en wat daar niet speelt. En toch zijn we hier, Heere God. We willen daarom ook eerst onze schuld voor u belijden. De dingen die we niet goed deden, ook in de afgelopen week. Dingen die we nagelaten hebben, die we wel hadden moeten doen. De woorden die we verkeerd gekozen hebben, verkeerd bewust gekozen hebben soms. Of ook om die dingen niet te zeggen die we wel hadden moeten zeggen. We belijden voor u dat we onze gedachten niet altijd onder controle hebben. En dat we soms ook heel bewust afwijken van wat u van ons vraagt. En we leggen dat voor u neer. U die ons uitnodigde vanmorgen. Heren, en we vragen van u, wilt u genadig wegdoen wat wij verkeerd deden? En wilt u vergeven door het bloed van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, al wat wij misdeden? Helpt u ons om de goede weg te gaan, achter u. Heren, u ziet ons. Wees ons nabij. We danken u dat we bij u mogen komen en dat we het wel weten dat bij u vergeving is. Maar we vragen van u, helpt u ons om dat niet te misbruiken. Maar om daarom juist des te meer met verlangen en met hartstocht en met passie uw weg te gaan. Heren, wees u ons zo nabij vanmorgen. Ook als we de schriften openen, als we naar de verkondiging daarvan luisteren. We voelen ons bevoorrecht om in alle rust en vrede hier bij elkaar te zijn. We denken aan hen die hier graag bij hadden willen zijn. We denken aan de ouderen, de zieken van de gemeente die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. We bidden voor heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt in deze plek, deze plaats in Dordrecht. Of waar dan ook in ons land, waar dan ook in deze wereld. We voelen ons bevoorrecht dat we in alle vrijheid samen mogen komen. Heren, denkt u aan onze broeders en zusters die vanwege het geloof vervolgd worden. Zegent u uw kerk wereldwijd, juist ook op deze dag. Heren, we danken u dat het vrede mag zijn in ons land. En dat het rustig mag zijn. En we denken aan 62 jaar geleden, de watersnoodramp, waarom we nu ook vandaag onze collecte houden daarvoor, voor hulpverlening. U bent goed voor ons en ons volk. Enorm goed. Wees u ook de goede herder over heel deze wereld. Heren, er gebeurt van alles in deze wereld en in onze eigen levens. En zo komen we tot u en we vragen van u. Ziet u ons aan? En ziet u ons aan in uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We lezen Lucas 10 vanaf vers 25 tot 37. Lucas 10 vanaf vers 25. En dat is een heel bekend gedeelte. Ik denk dat jullie het ook wel kennen, jongens en meisjes. En straks gaat het er ook over. Het gaat over de barmhartige... hoe heet die man ook alweer? De Samaritaan, hè? Ja. En wat is een Samaritaan? Iemand die komt uit Samaria, hè? En... barmhartig, wat is dat nou weer? De Samaritaan, wie weet er ook wat barmhartig is? Waarom heet hij de barmhartige Samaritaan? Wat deed hij? Hij was gewoon, heette hij gewoon barmhartige? Is zijn voornaam, Samaritaan was zijn achternaam? Nee toch? Nee, maar waarom was dit nou, wat is nou een barmhartige Samaritaan? Wat een moeilijk woord, hè? Hij zorgde heel goed voor iemand. Dus dat is een barmhartig iemand. Is in ieder geval iemand die goed zorgt. Een barmhartig, als ik zeg de warmhartige Samaritaan. Klinkt een beetje raar, hè? De warmhartig. Maar als je een warm hart hebt. Dat klopt wel, hè. Dan heb je een warm hart. Dan klopt dat voor een ander. Dan ben je goed voor een ander. Dus als je nou zegt, dat is een moeilijk woord, barmhartig. Denk dan aan het woord warmhartig en dan begrijp je het helemaal. Iemand met een warm hart, die zorgt voor een ander. Die heeft een warm hart voor een ander. Zo kun je het onthouden. Nou, daar gaat het straks op de zondagsschool ook over, hè? Toch? Over de... Ja, kijk, precies. En we gaan dat gedeelte lezen eerst. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei... Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen en hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Dat was de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En daar gaan we straks ook naar luisteren. We gaan eerst nog met elkaar een lied zingen. Kijk eens om je heen. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. Dan is de collecte hier voor de kerk en de hulpverlening binnen en buitenland. En zingen we Psalm 72 vers 1 en 4. Straks na de preek zingen we gezang 481, vers 1 en vers 2. Gemakkelijk gedeelte vanmorgen gelezen eigenlijk, hè? Heel bekend gedeelte, de kinderen hoefden eigenlijk niet weg. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is een mooi verhaal. Makkelijke lezing, makkelijke preek vandaag. Ja, zeg ik nou, toch zitten er ook heel moeilijke dingen in natuurlijk, hè? Want tot twee keer toe zegt Jezus, doe dat. Doe dat en je zult leven, zegt hij de eerste keer. En doe net zo. Een gelijkenis is meer dan een mooi verhaal. Er zit iets in waarvan je zegt van, hé, wat moet ik daarmee? Nou, de Heer Jezus zegt, doe dat en je zult leven. En doe net zo. En dat is op de vraag van de Heer Jezus van... Of op de vraag van een wetgeleerde. Wat moet ik nou doen? Nou, dat was een wetgeleerde. En een wetgeleerde, dat is zeg maar hetzelfde woord als schriftgeleerde. Iemand die veel van de wet wist, van de Tora. Van de eerste vijf boeken van Mozes, van de Bijbel. Van de vijf boeken van Mozes. Wist hij heel veel van. En die stelde een vraag aan Jezus. Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Is dat nou een goede vraag of vind je het een rare vraag? Nou, je kunt zeggen, het is een rare vraag, want iedereen beërft het. Nou, dat is ook niet zo. Zo staat het niet in de Bijbel. Goeie vraag. Ja, dat is een hele serieuze vraag van die man. Iemand die weet waar het over gaat. En die toch de centrale vraag van het leven stelt. Hoe kom ik nou in de hemel, zullen we maar zeggen? Hoe kan ik nou het eeuwige leven beërven? Maar het is wel vreemd, het is een vraag van een wetgeleerde. Iemand die alles weet van de Bijbel. Kijk, als u nou vanmorgen voor het eerst in de kerk bent. Of voor de tweede keer, of nog niet zo vaak geweest bent. En je stelt dan die vraag, hoe kom ik nou in de hemel waar het in de kerk over gaat? Hoe kom ik nou in het koninkrijk van God? Hoe, enzovoort, hoe kom ik daar nou binnen? Dan zou ik zeggen, dat is een goede vraag. Ontzettend goede vraag. Fijn dat je die vraag stelt. Heel goede vraag. Nou, daar willen we met elkaar over praten. Maar moet je die vraag nou nog steeds stellen, als je hier al 100 jaar in de kerk zit? Als je alles van de Bijbel weet, zoals die schriftgeleerden, die wetgeleerden. Als je daar alles van af weet, moet je dan nog steeds die vraag stellen, hoe beërf ik het koninkrijk der hemel? Hoe beërf ik het eeuwige leven? Wat moet ik doen daarvoor? Want ja, dan weet je dat antwoord toch wel, of niet? Ook als je hier geen 100 jaar zit, maar 20 jaar zit, of 30 jaar zit. Of, nou ja, alles wat er, hoe lang je hier ook maar zit. Dan weet je dat toch? Dat is toch niet een vreemde vraag, hè? Stel je voor dat je hier 80 jaar of 90 of 100 jaar zou zitten in de kerk. En dat je nog niet zou weten hoe je het eeuwige leven zou moeten beërven. Dan is er iets misgegaan, of... Bij jou, als je dat hoort, of bij degene die het vertellen. Dat kan. Maar dat lijkt me toch een vraag waarvan je zegt van... Ja, dat weet ik op een gegeven moment wel hoe. Dat ik het moet doen is vers 2, maar ik weet wel hoe. Want hoe beërf ik nou het koninkrijk der hemelen? Hoe kom ik nou in de hemel? En de Heer Jezus zegt tegen die wetgeleerden... Dat staat in jullie wet. Dat staat in onze wet. En wat staat er dan? Nou, daar staat, zegt die man, dat je God moet liefhebben boven alles, hè, met alles wat je hebt, met verstand, kracht enzovoort, en daarnaast als jezelf. Dat is de kern van het hele, van de hele Torah, het hele Oude Testament. Nou, zegt Jezus, doe dat dan. En je zult leven. Hoe beërf ik nou het koninkrijk der hemelen? Dat is toch niet een gekke vraag. Eigenlijk is het wel een gekke vraag. Als je hier altijd zit. Als je hier altijd gezeten hebt en nog steeds die vraag hebt. Hoe beërf ik dat nou? Hoe kom ik nou bij God? Dan gaat er ergens iets mis. En als die wetgeleerde dat dan aan Jezus vraagt. Nou, hoe moet ik nou doen om dat eeuwige leven te beërven? Zegt Jezus, dat weet je toch? Dat lees je toch? Dat is toch geen vreemde vraag? Doe dat en je zult leven. Zou Jezus dat nou menen? Doe dat en je zult leven. Ja, het staat ook in de Bijbel. Hè? Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Doe dat en je zult leven. Zou Jezus dat menen? Dat je God moet lief hebben. En dat je dan je naaste moet lief hebben. En dat je dan het eeuwige leven beërft. Ja, zo staat het wel in de Bijbel, kun je denken. Hè? En hij zal het wel menen, maar je komt er wel achter dat het je helemaal niet lukt. En daarom zegt Jezus dat. Hè, dat wordt ook vaak zo gezegd. Van, Jezus zegt dat wel, maar hij weet ook wel dat het zo niet gaat. Het is een uitdaging. Toch. Als je dat hele Oude Testament eens leest, hè, als je die wetten van Mozes eens leest. Ja, dan zeg ik wel de wetten van Mozes. Het zijn de wetten van God. Maar het zijn ook niet zozeer de wetten als van een burgerlijk wetboek natuurlijk. Het zijn de leefregels zou je kunnen zeggen. Wil je leven? Volg dan de heiland. Volg dan God. God de Heere die je uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Maar als je dan die wetten leest. Die geboden, die leefregels leest. Wat vind je dan? Nou, dan vind je zoveel over. En niet alleen maar van dat je dit moet doen en dat je dat moet doen en dat dat goed is en dat dat goed is. Maar zoveel ook over dat je bij God moet komen. Want eigenlijk staat in het centrum van die hele wetgeving staat daar die tabernakel natuurlijk. Hè? En in het centrum van die hele tabernakel staat het altaar. En staat daar de ark van de verzoening. En dus als de Heer Jezus zegt doe dat en je zult leven, betekent niet van doe alles wat je zelf moet doen en laat eventjes die tabernakel of die tempeldienst even buiten beschouwing. Nee, leef daaruit. Leef uit de verzoening en doe precies wat God van je vraagt. Want God wil dat ook. God vraagt dat ook van je. Dat je bij hem komt en dat je je laat verzoenen. Wij zouden zeggen, wat later gedacht als deze geschiedenis. God wil het ook. Dat je bij het kruis komt. God wil niet dat je alles goed doet en helemaal perfect bent en dat je dat kruis niet nodig hebt. God weet dat wel. God weet het heel goed dat je dat kruis nodig hebt. God weet heel goed dat je vergeving nodig hebt. Dat je verzoening nodig hebt. Anders had hij zijn zoon niet gestuurd. God liefhebben betekent ook dat kruis liefhebben. God liefhebben boven alles betekent ook Jezus Christus liefhebben. Betekent heiland liefhebben. Betekent vergeving liefhebben. Betekent verzoening liefhebben. Betekent het offer liefhebben. Dus. Doe dat en gij zult leven. Inderdaad, dat klopt. Dat klopt helemaal. Als je beseft dat je vanuit verzoening leeft. En in gehoorzaamheid leeft. En in liefde leeft. Maar ja. Die wetgeleerde. Die stelde een vraag. En het was eigenlijk. Het alles uit handen geslagen. Het was een vraag om Jezus te verzoeken. Op te beproeven. Op de proef te stellen. Maar Jezus heeft zo'n. Klip en klaar antwoord gegeven. En dan staat hij toch een beetje in zijn hemd en dan stelt hij een vraag om zichzelf maar wat te rechtvaardigen staat. Om toch een beetje de indruk achter te laten bij de andere mensen dat hij toch wel een zinnige vraag had gesteld. En zo gaat dat soms. Maar het is tegelijkertijd ook een brandende vraag. Kijk, want als het over God gaat, God liefhebben boven alles. Dat je zegt van ja, inderdaad, hoort die verzoening bij. Maar het gaat eigenlijk over één persoon. Ja, drie eenheid, drie in één, dat begrijp ik. Maar het gaat eigenlijk over één persoon, over God. Maar nou je naaste liefhebben als jezelf. Dat wordt lastiger, want dat is er niet maar één, hè. Dat zijn er veel meer. Wie is mijn naaste? Is dat nou de hele wereld? Wat is nou je naast? Nou, dat is degene die je naast staat, die naast van je staat. Wie staat er nou naast me? En wie is het nou die ik moet liefhebben? Ik kan toch niet de hele wereld liefhebben, zeg. Ik kan toch niet voor de hele wereld zorgen. Ik kan toch niet de last van iedereen op mijn schouders nemen. En hebben we in de gaten dat het in Nederland ook niet allemaal vanzelf gaat. En dat we ook heel veel problemen hebben. Ook heel veel financiële problemen hebben. En dan moeten we zeker ook nog aan anderen gaan denken. We kunnen het zelf ook wel goed gebruiken. Heb je wel gezien hoe het met de WMO gaat? Heb je wel gezien hoe het met dit gaat? En heb je wel gezien hoe het met dat gaat? Wie is mijn naaste? Nou, ik hoef toch niet aan iedereen te denken. Dan hebben wij wel een probleem in onze tijd natuurlijk. Hè? De laatste 50, 60 jaar zo'n beetje. Dat de wereld steeds groter is geworden. Of steeds kleiner, hoe je het ook zegt. Maar dat de mensen van ver heel dichtbij zijn gekomen. Hè, je kunt met bewijzen van spreken met je betaaloverschrijvingen op de bank gaan zitten. Hè, bij het journaal. Je kunt blijven schrijven op met je bankappje. Je kunt het allemaal blijven doen. En je wordt overspoeld met giro's. En als je even gekeken hebt, je kunt je geld hier in de kerk ook al kwijt. He, straks de uitgang voor het diaconaal aandachtscentrum. Vergeet het niet. Wat staat er nog meer? Oh ja, over de voedselbank. Vergeet het niet. Straks de collecte hebt u al gehad. Dat bent u niet vergeten. Maar je kunt je geld hier ook al kwijt. Zomaar een paar dingen te noemen. Maar waar begint het nou en waar eindigt het nou? En misschien is dat wel een heel verkeerde vraag van die wetgeleerde. Wie is mijn naaste om zichzelf te rechtvaardigen? Om te zeggen van nou, stel ik toch een interessante vraag, want dan denken de mensen, hij is toch wel een beetje intelligent die man. Maar ergens voelen we die vraag ook wel goed aan. Wanneer is genoeg nou is genoeg? Wanneer kun je nou zeggen, ik heb het goed gedaan. Het is voldoende. Wanneer mag je nou eindelijk ook eens een keer aan jezelf denken? En ja, de kerkbouw komt eraan. Ook voor nodig. Ja, wat moet ik nou? Wie is nou mijn naast? Of wie staat er nou naast me? Ja. Dan lees je de Bijbel. Ik heb pas geleden ook gezegd, de Bijbel is geen handboek. Soms zouden we dat graag willen, hè? Naaste. Dan zou je zeggen van, weet je waar dat staat? Dat staat onder de N van naaste in de Bijbel. Dan zoek je op bij de N, naaste. De naaste, dat is je eigen gezin. Staat er dan als eerste. Voor de rest je vader en moeder. En je kleinkinderen. En volgende, de vrienden die je zelf uitkiest. En dan het volgende, die arme drommels ver weg. En dan staat er vervolgens nog vage kennissen. Het staat tussen haakjes, want misschien kom je daar niet aan toe. Als dat er nou zou staan, zou heel makkelijk zijn, onder de N in de Bijbel. Je wist het precies. Dit staat wel in de Bijbel, dat staat niet in de Bijbel. Zo moet ik leven. Dat is precies dat wat God van mij vraagt. Afgepast, helemaal. Maar dat staat er niet. Dat staat echt niet in de Bijbel zo. En dat staat ook niet in het evangelie zo. Ja, Paulus heeft het een keer over. Hè, dat hij zegt, doe wel aan alle mensen. In bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Nou ja, het hemd is nader dan de rok. Dat is zo. Zo gaat dat. Maar doe wel aan alle mensen. Nou, maar in het bijzonder aan je medechristenen. Je kunt niet alles. Maar ja, de Bijbel is geen handboek, hè? En er staat geen handleiding in van dit en van dat. Wie is mijn naaste? En daarom komen we, ook al komen we via een verkeerde manier binnen, zoals die wetgeleerden, is het toch een goede vraag die we aan de Heer Jezus stellen. Wie is nou mijn naaste? Help ons er alsjeblieft mee. Als we geen handleiding krijgen, van wat moet ik geven, aan wie moet ik denken, voor wie moet ik zorgen. Als u dat niet precies zegt, dan weet ik het niet. En dan heb ik de neiging om maar niks meer te doen. Of om helemaal me over te geven aan van alles en nog wat. En dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En hij vertelt over die weg van Jeruzalem naar Jericho. En die loopt zo naar beneden inderdaad. Hij daalde af. Of dat is een weg die naar beneden loopt. En dat begint al naar de Olijfberg, dan wordt het al wat woest. En dat gaat zo naar Jericho door de woestijn en door een onherbergzaam gebied. Nou ja, en wie zitten daar? Mensen die geld nodig hebben. Rovers. En wat doen de rovers? Die pakken die man die daar loopt, die pakken zijn beet. Pakken een beet, pakken ze kleren af, kunnen ze gebruiken. Ze slaan hem in elkaar en ze laten hem half dood liggen. En dat is zomaar gebeurd. In een split second. Weg zijn ze weer. Ja, ik zou kunnen zeggen. Had de Heer Jezus niet wat over die rovers mogen zeggen. Dat je niet mag roven. Maar sommige dingen zijn heel duidelijk. Hè? Maar hij zegt wel iets over die twee mensen die langslopen. Bij geval. Hè, toevallig. Een priester en een leviet. Ja, dat weten we. Hè? Die hadden we ook verwacht. Dat die zouden opkomen in die gelijkenis. Want zo gaat die gelijkenis. Het gaat over een priester en een leviet. Maar als je over nadenkt. Had je ze nou echt verwacht, die twee? En waar heeft de Heer Jezus het vaak over? Of tegen? Tegen fariseeën en schriftgeleerden. En witgepleisterde wanden noemt de Heer Jezus ze. Adderige broed. Nou, dat is niet aardig. Maar duidelijk, hè, van dat zijn mensen, huichelaars noemt hij hen. Nou, dat zou helemaal prima passen. Laat die fariseeën daar komen toevallig, als het toch een verhaal is. Laat die fariseeën daar komen, want dat begrijpen we, dat zijn huichelaars en die lopen gewoon voorbij. Of leden van het Sanhedrin. Maar wie komen er voorbij? Een priester en een leviet. Nou, priesters en levieten, dat waren vaak heel gewone mensen. Heel gewone mensen. Ze waren toevallig uit de stam van Levi. En ze waren toevallig priester geworden of toevallig Levi, of leviet geworden. En dat had gewoon te maken met hun afkomst. Ja, als ze uit de stam Juda waren geboren, dan waren ze geen priester geweest. En als ze uit de stam Zebulon geboren waren, ook niet. Maar ze waren toevallig uit de stam Levi geboren. En dat waren vaak heel gewone mensen. Net als Zacharias. Helemaal niks bijzonders. Gewone mensen. Zoals wij eigenlijk. Het was niet de upper ten van Israël. Het waren gewone mensen. En die gaan voorbij. Nou ja, ze waren wel priester en leviet. Hè? Gewone mensen die toch iets waren. Priester. In de dienst van God. En hun taak was, ja, offers te brengen. Verzoening te brengen. Om het heilige van God te beschermen. Het heilige van God te bewaken. Te koesteren. Uitdelers van de verzoening en de heiligheid van God. Dat waren ze. En dan wordt het wel heel spannend. Wat doen zij, hè? Zij lopen aan de overkant voorbij. En als Jezus dus deze twee mensen erbij pakt, die priester en de leviet, eigenlijk zijn dat, ja, heel gewone mensen, maar wel de sleutels tot God. En de sleutels van God. En eigenlijk zou die man die daar half dood ligt, hij kon niet meer denken waarschijnlijk, maar als hij kon denken zou hij zeggen, God gaat voorbij. De mannen van God. De verzoening trekt voorbij. God gaat weg. God laat me aan mijn lot over. God geeft niks meer om me. Jezus gaat voorbij. Jezus geeft niks meer om me. Daar gaat het over. Hè? God gaat voorbij. Door zich niet te bekommeren om die man, zeggen ze eigenlijk. En ze hebben daar vast een goede reden voor. Want gewone mensen hebben net als andere mensen overal een goede reden voor. Ze zullen vast een goede reden hebben gehad. Maar ze gaan eigenlijk voorbij. En ze zeggen eigenlijk, God bemoeit zich niet met je. Dat is uiterst pijnlijk, hè? Dat is uiterst pijnlijk, want ja, dat stralen ze uit. Het was een priester en een leviet. Met verzoening. Met wie hier ook. Met Gods genade. Voorbij. Geen aandacht voor jou. En dat is pijnlijk. Helemaal. Als die Samaritaan. Ja, met een andere godsdienst. Met een. Eigenlijk een soort NSB'er. Dat is ook weer niet zo. Maar een andere godsdienst. Zou je kunnen zeggen. Een soort Marokkaan of zo, hè? Die ook tegenkomt. Of een Samaritaan. Hè? Een Samaritaan of. Hoe je zou zeggen, van ja, een moslim. Iemand met een andere godsdienst in onze samenleving. Die wel even komt helpen. Wonderlijk, hè? Jezus haalt hem naar voren. Hè? Die, zoals van de week op de catechisatie zeiden. Hè? Het is geen Marokkaan, maar een Samaritaan. Hè? Weet je wel, dan klinkt dat ook weer door. Maar dan weet je precies waar het over gaat. Een Samaritaan. Denk eens aan die vrouw, die Samaritaanse vrouw van vorige week en die week daarvoor, die wordt naar voren gehaald. En die laat zien wat God doet. Denk maar eens aan die Samaritaanse vrouw over wat Jezus vertelde. Ze doen het niet goed, maar wat doet deze man? Ogenblikje, je zoekt een gemeentelid. Een vader of moeder. Wie zoek je? Oké. Maar wat deed nou deze Samaritaan? Dat hebben we gelezen. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Wat die man bezielde was zijn hart. Hij liet zijn hart spreken. Zijn hart sloeg over en om voor die man die daar half dood lag. En hij doet alles voor hem. En hij levert hem af met geld bij de herberg. Ik kom een keer terug, als je nog meer geld nodig hebt, dan krijg je dat. Maar hij verzorgt hem tot en met. Waarom? Omdat hij zijn hart liet spreken. Nou, en ja, dan is die vraag ook helemaal niet zo moeilijk meer. Wie is nu die naaste geweest? En dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? Nou, dat is een makkelijke vraag. Maar dat was de vraag van die wetgeleerde niet. Hè? Die wetgeleerde vroeg niet van wie is nou de naaste van iemand. Maar hij zegt wie is mijn naaste. Jezus draait die vraag een beetje om. Hè, je kunt natuurlijk zeggen van nou dat maakt niet zoveel uit. Want het gaat beide keren om die man die daar ligt. Die geholpen wordt. Maar de Heer Jezus vraagt wel aan die wetgeleerde uiteindelijk. Voor wie ben jij nu de naaste? Naast wie sta jij nu eigenlijk? En dat is de vraag die op ons afkomt. En dan is het niet meer een overweging die erachter zit. Van je zegt van nou dan kun je dat regeltje weer naar voren halen. Of dat hè, onder de letter N alles. Er zit niet helemaal iets achter. Er zit alleen maar een hart achter. Alleen maar een hart. Zijn hart gaf het aan dat hij moest helpen. Uitgerekend bij hem hè, die er niet bij hoort. En laat God zien, laat de Heer Jezus zien dat zij een hart hadden. En degene die bij God hoorde, hè, die de verzoening uitdeelde. En die de genade uitdeelde, die het heilige beschermde. Die hielden hun hart op slot. En wat betekent dat nou? Nou, die wetgeleerde hoefde geen Samaritaan te worden, echt niet. En wij hoeven geen moslim te worden, of geen Marokkaan te worden, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er wel om dat je je hart moet laten spreken. Daar gaat het om. Dat is nou het antwoord op die vraag. Dat je je hart moet laten spreken. Zoals Jezus dat zelf deed toen hij de scharen zag die moe en afgemat was. Omdat hij wist dat ze een kudde zonder herder waren. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen, staat er dan. Hetzelfde woord. En zoals Jezus dat deed toen hij die moeder uit Nain zag komen met het lichaam van haar dode zoon. En Jezus dat ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij helpt die moeder. Zoals Zacharias profeteerde, die priester, over de innerlijke barmhartigheid van onze God. Waarmee God naar ons omziet. Je hart laten spreken. Een hart hebben. Daar gaat het eigenlijk om. En inderdaad. De wereld is vol. En je weet het. Er gebeurt van alles. Maar Jezus leert ons niet te plussen en te minnen. En de Heer Jezus die leert ons niet te zeggen van nou, dit is genoeg en dat is genoeg. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar de Heer Jezus zegt wel dat je met je hart moet leven. Dat je met je hart voor hem moet leven. En met je hart voor een ander moet leven. Denk eens aan dat andere. Dat staat ook in de Bijbel. Dat Petrus bij Jezus komt. En dat hij vraagt. Hoe vaak moet ik nou vergeven? Moet ik 7 maal mijn broeder vergeven? Dan denk je van, 7 maal, ontstellend veel. Je voorstellen dat iemand 7 keer een hele nare streek naar bij je uithaalt. En je zegt, oké, ik vergeef het je. Dan denk je van, nou dan ben je al heel geweldig als je dat 7 keer vol kunt houden. Maar wat zegt Jezus? Niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Want het gaat om het luisteren naar je hart. Het gaat om het zien met je hart. Hoe vaak moet ik nou mijn hart laten spreken? Als je het zo stelt, die vraag. Hoe vaak moet ik nou mijn hart laten spreken? Wat voor een onzinnige vraag is dat eigenlijk? Dat kan niet. Ja, het is wel het antwoord. Op de vraag van, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is je hart laten spreken. Dat is niet een aantal regels houden. Ook niet onder de G van God dienen betekent dat en dat en dat en dat. En onder N je naaste liefhebben betekent dat en dat en dat. Dat is je hart laten spreken. God liefhebben. Ja, dat heeft met regels te maken. Natuurlijk heeft dat met regels te maken. Je naaste liefhebben. Natuurlijk heeft dat met regels te maken. Maar het gaat om je hart. En je denkt aan hem. Die zijn leven voor je over had. Die met innerlijke barmhartigheid bewogen was. Toen hij zijn zoon gaf. En je denkt aan hem. Die de zijne heeft lief gehad tot het einde. Zoals Johannes schrijft. En zichzelf overgaf aan de dood. Je denkt aan hem. Die ons deze gelijkenis geeft. En hij zegt op onze vraag. Wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? Kijk nou eens naar mij. En leer nou eens van mij. Om met je hart te leven. Naar mij toe. En naar die ander toe. Doe dat. En je zult leven. Ook al is het helemaal niet zo makkelijk. Doe het wel. Doe jij even zo. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We danken u dat we in de kerk toch weer wat anders leren. Dan alleen maar te denken aan onszelf. Dat we in de kerk ook wat anders leren dan alleen maar regels over hoe we moeten leven. Dat we juist in de kerk mogen leren wat het is om te leven vanuit het hart. En we danken u dat u ons dat leert, Heer Jezus. En dat we in u daar ook al iets van zien, een voorbeeld ook. Hoe u omgaat met mensen. Hoe u vanuit uw hart het hart van mensen zoekt. En we leren daar zoveel van, ook voor onszelf. Dat u ons zoekt. En dat begrijpen we niet en begrijpen we eigenlijk nooit. Dat u ons zoekt, u weet precies wie we zijn. Maar dat u dat toch doet. En dat u met ontferming over ons bewogen bent, zoals we hier zitten of zoals we thuis meeluisteren. En dat uw ogen op ons gericht zijn en dat u alles, al het goede voor ons wil. Dat u daarvoor uw zoon over had. Want als u zelfs uw eigen enig geboren zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zou u ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? En Heere God, en dat leren we. En als wij dan vragen, wat moeten wij nu precies doen? En u ons het antwoord geeft dat we met ons hart moeten leven. Helpt u ons dat dan alstublieft. Om ons hart ook voor onszelf te ontdekken. Wat die werkplaats van ons leven is. Dat we de goede beslissingen nemen. Dat we de goede keuze maken. Dat het niet alleen iets is op ons gevoel leven. Maar dat we juist ook de goede keuze maken met de middelen die we hebben. Dat we ook zo verstandige mensen zullen zijn. Juist met een hart vol liefde. Heren, helpt u ons daarbij om het goede te doen. Om ook niet op ons gevoel alleen af te gaan, maar juist vanuit ons hart. Om van daaruit ook de dingen te doen die goed zijn voor een ander. Helpt u ons om niet berekenend op weg te gaan. Helpt u ons om vanuit ons hart, vanuit de liefde van u te leven. Heren, en wijst u ons dan ook maar de weg. We mogen dat toch ook aan u vragen. Soms verdwalen we erin. En weten we niet precies wat we moeten doen. Soms lopen we ook met onszelf daarin vast. En soms zijn het ook hele reële vragen van ons. We kunnen dat we niet de hele wereld op onze nek kunnen nemen. Vergeef het ons als het eigenlijk helemaal geen serieuze vragen zijn. Maar als we alleen de eigenlijke vraag van ons afhouden daarmee. Maar als het serieuze vragen bij ons zijn, Heere God, helpt u ons daar ook dan bij door uw geest. Geef ons wijsheid, geef ons inzicht, geef ons liefde. Geef dat wat nodig is om een discipel van u te zijn in dit leven. Een trouwe volgeling van Christus Jezus. Met een open hart. Met open blik naar boven. En we weten wat u belooft, dat u ons het eeuwige leven zult geven. Niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil. Heren, we danken u dat we hier bij elkaar mochten zijn. En we vragen van u, geef u zegen ook over de gaven die we gegeven hebben. Geef dat ze goed terecht mogen komen. Zegent u de handen die het geld ontvangen. En het ook weer gebruiken, die handen, om goede dingen te doen voor anderen. Geef dat zowel in het hele proces, dat uw zegen erop mag rusten. En zegent u zo alle voor wie we ons geld gegeven hebben. We vragen ook van u, denkt u aan ons allemaal zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren, zoals we graag hadden mee willen luisteren. We bidden ook en we danken u samen met onze broeder Piet Huigen dat er weer heel wat positief is te melden, dat er geen kwaadaardig iets is gevonden, dat er weer leven mogelijk is, dat er weer toekomst mogelijk is hier op aarde. Zegent u hem met zijn vrouw en hun gezin en omringt u hen met uw liefde. We danken u dat Piet ook weer terug mag komen uit het ziekenhuis. Zegent u ook haar verder in dat langdurige proces van verder genezen. Wees u haar God van nabij. Zorgt u goed voor haar. We We willen ook van u vragen, denkt u aan onze zuster Spruit, die de bloemen krijgt als groet van de gemeente. Heer, u kent haar door en door. U weet precies waar ze aan denkt, waar ze mee bezig is, wat er in haar leeft. U kent haar vanuit haar vroegere leven zo goed. En u kent haar daarom ook nu. Houdt u haar vast. En geef dat ze erin iets mag zien van uw genade. Wees u ook vanmiddag op de buurtlunch aanwezig. Geef dat allen die daar een taak hebben ook gezegend mogen worden en tot zegen mogen zijn. We danken u dat we hier mochten zijn, dat we uw woord mochten horen. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen nu ons laatste lied, Psalm 108, vers 1 en vers 2. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.